Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan.
En ik ben Anita Eerland.
We zijn aan het proef opnemen.
Nee, we zijn toch wel echt begonnen?
Oh, ja. Ja, nee, we zijn echt begonnen, inderdaad.
Ja, oké. Okay. Nou, even serieus dan. Een tijd geleden, en ik heb het even opgezocht, want ik dacht dat het na de zomer was, maar dit is eigenlijk, dit is dus al meer dan een jaar geleden. Ja. Was er ineens heel veel te doen rondom ChatGPT. Ja, ik had echt het idee dat ik terugkwam van de vakantie en dat er op mijn werk ineens heel veel discussie over was, maar dit is dus al veel langer geleden, kennelijk.
Oh, nou ja, oké. Okay. Weer wat geleerd.
Ja, de tijd vliegt, hè, als je het naar je zin hebt. En ja, dus al meer dan een jaar geleden was er heel veel te doen rondom ChatGPT. Dus een AI is dat voor het schrijven van teksten. En we hebben daar toen ook verschillende afleveringen over gemaakt. En dat moest ik dus even terugzoeken wanneer dat nou precies was. Maar dat was dus aflevering 57 en 58. En een tijdje daarna hebben we ook nog een aflevering gemaakt die deels over ChatGPT ging. En dat was nummer 71. En ik moet zeggen dat ik er toen heel veel over hoorde. Je kon geen krant openslaan of een website bekijken of het ging over iets rondom ChatGPT, of in ieder geval in mijn beleving.
Mm-hmm.
En het is nu een beetje alsof de storm wat is gaan liggen, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle vragen rondom ChatGPT zijn opgelost of alle bezwaren zijn verworpen of dat je die weg kan wuiven. Want die zijn er eigenlijk nog steeds wel. Hè? Hoe gaan we nu met dit soort ontwikkelingen om? En een heel interessante vraag die hieraan gerelateerd is, of een voorbeeld hiervan is eigenlijk, heeft te maken met hoe we ChatGPT eigenlijk moeten zien. Als het teksten genereert, is ChatGPT dan een auteur?
Ja, en dat is geen onbelangrijke vraag, want in het onderwijs bijvoorbeeld hebben we daar allemaal mee te maken.
Mm-hmm.
Ik las laatst weer iets in onze universiteitskrant dat vrijwel alle studenten gebruik maken van ChatGPT. Ook bij het genereren van ideeën, maar ook bij het schrijven.
Ja, het lijkt zo'n onschuldige vraag, maar de implicaties zijn heel groot. Of je ChatGPT wel of niet als auteur ziet.
Ja, en hoe mag je dat gebruiken? Wat is toegestaan en wat niet? En wat kun je controleren en wat niet?
Mm-hmm.
Dus je kunt wel vermoeden dat een student ChatGPT heeft gebruikt, maar kun je het ook bewijzen?
En de vraag is het erg als ze het gebruiken?
Ja, dus dat is de vraag. Van, zijn er omstandigheden te creëren waarin het niet erg is als ze ChatGPT gebruiken? Want ze gaan het toch gebruiken.
Mm-hmm.
En het is moeilijk om dat tegen te gaan, tenzij je bijvoorbeeld studenten een tentamen afneemt of een stuk laat schrijven, terwijl ze in een ruimte zitten waar geen toegang tot het internet is. Maar goed, dat is een praktische vraag. Maar er is natuurlijk ook een filosofische kant aan de vraag, namelijk wat is nou eigenlijk een auteur? En kun je stellen dat een tekst die gegenereerd is door ChatGPT, dat ChatGPT daarvan ook de schrijver is of de auteur? En wat betekent het dan om een auteur te zijn?
Ja, is dat gewoon iets of iemand die teksten genereert?
Ja.
Want in dat geval zou je kunnen zeggen, ja, dan is ChatGPT een auteur.
Of komt er meer bij kijken? Nou ja, precies, daar gaat het dus eigenlijk om. En we bespreken dat onderwerp aan de hand van een recent artikel van volgens mij een drietal filosofen.
Zo las het wel in ieder geval.
Ja, en dat vind ik altijd leuk, artikel om te lezen. En ook relevant, denk ik, voor deze hele discussie.
Mm-hmm.
Want de vraag van, is een tekst die gegenereerd is door ChatGPT een tekst die gegenereerd is door een auteur? En wat betekent dat dan? Dat heeft allemaal praktische implicaties. Maar die kun je eigenlijk alleen beantwoorden als je eerst een filosofisch perspectief neemt.
Ja.
Nou, die vraag die jij stelde van als ChatGPT teksten genereert, is er dan een auteur? We bespraken in een van die eerdere afleveringen een geval waarin een onderzoeker ChatGPT had opgevoerd als auteur.
Ja, klopt.
Ja, en klaarblijkelijk dacht die persoon dus van oké, ik geef openheid van zaken.
Mm-hmm.
ik ben auteur, maar ChatGPT is co-auteur.
Ja, van we hebben samen dit artikel geschreven.
Ja, maar nu is het artikel wat we vandaag bespreken zegt, nee, dat is niet het geval. ChatGPT kan nooit een auteur zijn. En ik kan nu alvast zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar we gaan nu uitzoeken wat die auteurs eigenlijk bedoelen en waarom ik het er in ieder geval mee eens ben en jij misschien ook, dat weet ik niet.
Ja, ik vind het een heel interessante vraag die je aan het denken zet. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van zo'n vraag en ook van een meer filosofisch artikel. Ik moet wel zeggen dat ik ook graag ChatGPT niet als auteur wil zien. Dus ik wil heel graag dat er duidelijke verschillen zijn tussen ChatGPT en wat ChatGPT doet en wat wij als mensen doen.
Ja.
En dus ik wil eigenlijk niet ChatGPT zien als een alternatief mens dat teksten schrijft. Dus ik denk dat ik het ook met jouw standpunt eens ben en met het en met de schrijvers van dit artikel dat ChatGPT geen auteur is.
Ja, en dat standpunt, dat noemen de auteurs het conservatieve standpunt.
Mm-hmm.
En dan niet conservatief in de zin van politiek, hè, waar we het vorige week over hadden.
Ja, precies.
En de week daarvoor. Maar conservatief met betrekking tot de acceptatie van ChatGPT.
Mm-hmm.
En dat betekent dat er ook een liberale positie is. En de liberale positie is, ChatGPT kan gezien worden als een auteur.
Mm-hmm.
We zullen er straks nog meer over zeggen.
Dus dat zijn twee uiterste standpunten eigenlijk die je kunt innemen.
Ja, en dan is er een gematigd standpunt. En dat zegt, ChatGPT kan wel een auteur zijn, maar dan wel zonder dat je aanneemt dat ChatGPT ook kan nadenken en bewust schrijft. Want daar gaan we het over hebben van is nadenken en bewust schrijven en een bedoeling hebben, is dat essentieel voor het zijn van auteur.
Mm-hmm.
Nou zijn de auteurs, zoals ik al zei, filosofen. En filosofen doen doorgaans geen echte experimenten, maar wel gedachte-experimenten. Dan ben ik zelf een experimenteel psycholoog en heb ik heel veel echte experimenten gedaan. Maar ik ben stiekem een fan van gedachte-experimenten.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook altijd wel leuk.
Oké, nou hier komt het eerste gedachte-experiment waar ze mee komen.
Oh, we gaan het live doen. Het gedachte-experiment.
Nou, ik...
Ja, kom maar.
Nou, Ellen. In het artikel heet ze Alice. Maar goed, dat is niet echt een naam die je in Nederland veel tegenkomt. Ellen heeft een eindpapier.
Nou, dan heeft ze het in ieder geval geprint.
Ja, inderdaad. Tegenwoordig zijn dat PDF-bestandjes, dat is waar.
Ja.
Nou ja, een eindpaper of werkstuk verslag, ingediend. Ja. Verslag. En daar is ze erg trots op. Want ze vindt dat ze een interessant argument heeft geleverd. Dat heeft ze inzichtelijk opgeschreven. En de conclusie waar ze mee komt is aannemelijk.
Mm-hmm.
En de docent is het daar wel mee eens. En zij geeft Ellen een 10. Met de opmerkingen, geweldig. Ik weet niet hoe ik jouw paper kan verbeteren. Ik heb het gevoel dat ik iets interessants en belangrijks heb geleerd.
Nou, dat is mooi voor Ellen.
Ja, dat kan gebeuren. Ik moet zelf eerlijk gezegd zeggen dat ik van alle 100 scripties maar 2 keer een 10 heb gegeven.
Mm-hmm.
Maar goed, het kan gebeuren.
Ja.
In dit voorbeeld gebeurt het dus. Maar stel je nu eens voor dat die scriptie niet geschreven was door Ellen, maar door ChatGPT. Nou, we weten eigenlijk al dat mensen geen onderscheid kunnen maken vaak tussen wat geschreven is door ChatGPT en door mensen.
Ja.
Ik heb hier zelf vorig jaar nog onderzoek naar gedaan met een 6-tal bachelorstudenten waarin we nieuwsartikelen gebruikten. En daar lieten we dan ChatGPT tweets over maken.
Mm-hmm.
En ook mensen lieten we dat doen.
Ja.
En dan hadden we een conservatieve tweet, een liberale tweet. Dus in dit geval wel politiek, maar ook humoristisch, sarcastisch, neutraal.
Ja, want dat kun je gewoon tegen ChatGPT zeggen. Ja. Hè? Van maak een tweet van dit artikel en maak hem liberaal bijvoorbeeld.
Zoiets, ja. Nou ja, en daarna lieten we dus andere mensen dus, beoordelen en vragen van hoe groot is de kans dat deze tweet geschreven is door een mens?
Mm-hmm.
Nou, de tweet, het type tweet dat dus het meest menselijk was gezien, was de sarcastische tweet, maar die was dus door ChatGPT gegenereerd. Dus we hebben die Daar nog steeds geen artikel van gemaakt, maar goed.
Moet even vragen aan ChatGPT of die dat kan doen.
Ik heb er zelf niet zo'n tijd voor in ieder geval, maar dat was eigenlijk de interessantste bevinding. En dat strookt met allerlei andere bevindingen, ook met waar niet tweets werden gebruikt, maar essays en zo.
En recensies van hotels en zo. Dat hebben we toen ook besproken in die eerdere aflevering, kan ik me nog herinneren.
Ja, klopt. Ja, dat kunnen mensen dus... kunnen dan niet zien van was het ChatGPT of niet.
Ja, dus in dit geval van Ellen is het heel goed mogelijk dat je als docent niet doorhebt of zo'n verslag echt geschreven is door een student of door ChatGPT. Maar stel dat je dat wel weet, dat het zo is. Dat is de vraag, toch?
Ja, ja. De vraag was, stel dat het nou geschreven was door ChatGPT.
Mm-hmm.
Was dan ChatGPT wel de auteur? Ja, dat is de hamvraag hier. Nou ja, om die vraag dus te kunnen beantwoorden, moeten we weten van wat is eigenlijk ChatGPT? Wat betekent het om iets te schrijven? En wat betekent het om een auteur te zijn?
Hmm.
Nou ja, en als je dan een beetje je gedachten de vrije loop laat, dan kom je al snel met een dichter of een romanschrijver of iemand die een column schrijft, die doet dat met een bepaalde bedoeling. Bijvoorbeeld... om iemand te overtuigen of iemand te vermaken. Of iemand een esthetische ervaring te geven.
Mm-hmm.
Wat dan ook. Dus er is een bedoeling.
Een communicatief doel ook. Want het heeft vaak te maken met andere mensen.
Ja. En dan is de vraag, heeft ChatGPT ook zo'n doel? Nou ja, dit voorbeeld vestigt daar dus de aandacht op. Hè, want die scriptie wordt beoordeeld op de ideeën en of er iets uit te leren valt. Dus het zijn zaken die te maken hebben met kennis.
Mm-hmm.
Die studenten, zogenaamd, die schrijft over een bepaald onderwerp om daar iets over mede te delen.
Mm-hmm.
En natuurlijk als extern doel om daar een goed cijfer voor te krijgen. Maar de vraag is, kan ChatGPT wel tot doel hebben gehad om een interessant en leerzaam stuk te schrijven?
Ja, en daar wordt het dus wel interessant. Want dan zou je kunnen zeggen, nou nee, want ChatGPT heeft helemaal geen doel zelf.
Nee, dat zou je dan kunnen zeggen. Nou ja, daar komen we dus nog uitgebreid over te praten.
Mm.
Maar ook is de vraag van, normaal kun je aan een student of wie dan ook, een columnist vragen van, wat bedoelde je nou eigenlijk hier?
Mm-hmm.
Wat insinueerde je of bedoelde je dit zo te zeggen, want dat klopt niet, dat soort dingen.
Ja, je kan iemand ter verantwoording roepen.
Ja. En dat kan niet bij ChatGPT.
Nee, nee.
Nee. Dus bijvoorbeeld ook iemand schrijft iets en het is onbedoeld beledigend of het is bedoeld beledigend. Kun je zeggen van, dit kan zo echt niet hoor, weet je wel.
Mm-hmm.
En dan is dus de vraag van, toont de auteur dan spijt of niet? En dat kan ChatGPT dus ook niet.
Nou ja, wel een beetje toch? Want jij hebt wel eens iets gehad dat hij dan zei dat iets niet klopt of zo. En dan zeg je, ja, dat klopt niet. En dan zei hij, oh, sorry.
Ja, ja, dat doet hij wel, maar heeft hij geen echt spijt.
Hij voelt het niet. Nee. Oké, okay, maar hij kan dat wel nabootsen.
En we zullen straks zien waarom dat zo is.
Ja, ja. Maar dat is wel een goede check inderdaad. Om te kijken of mensen wat ze hebben geschreven of wat ze hebben ingeleverd, of ze dat kunnen toelichten.
Nou ja, ChatGPT kan het dus niet. Want ChatGPT heeft geen bedoelingen en geen spijt. En je kunt ChatGPT niet vragen om verantwoording.
Mm-hmm.
En het slaat ook nergens op om ChatGPT te prijzen. Zo van, goed gedaan, jochie.
Mooi paper geschreven.
Mooie paper.
Nee.
En je kunt ChatGPT ook geen cijfer geven.
Nee.
Nou ja, dat heeft is dus het probleem aan. Dat dit gedachte-experiment laat zien, waar het de aandacht op vestigt. Want enerzijds is het volkomen natuurlijk om het schrijfsel te beoordelen als Ellen het geproduceerd heeft.
Mm-hmm.
Mooi gedaan, goed cijfer. Maar als ChatGPT het heeft gegenereerd, wordt het een ander verhaal.
Ja.
Maar het interessante is dat het dan wel precies dezelfde tekst zou zijn. En we weten al dat mensen moeite hebben om onderscheid te maken tussen teksten die gegenereerd zijn door ChatGPT en geschreven door mensen.
Mm-hmm.
Dus zou je af kunnen vragen, is het dan niet veel te star om te zeggen van de tekst is niet goed geschreven en leerzaam en interessant, wanneer je erachter komt dat die eigenlijk geschreven was door een AI?
Ja, want in principe, als de tekst inhoudelijk precies hetzelfde is, dan is die net zo goed geschreven en dan is die net zo leerzaam.
Ja, dat klopt. Dus
het is wel een beetje wrang, ja.
Ja, dus dat is het probleem. Maar daarom is het van belang om erover na te denken van wat is nou eigenlijk een auteur?
Hmm.
En een auteur is iemand, hè, als je een beetje zo je gedachten laat gaan over wat is een auteur. Nou, dat is dan een persoon die iets schrijft met een bepaalde bedoeling.
Mm-hmm.
Die heeft daar redenen voor. Heeft bepaalde verwachtingen van hoe erop gereageerd zal worden. En heeft een bepaalde kennis van zaken over het onderwerp waarover die persoon dan schrijft.
Mm-hmm.
En het is een persoon die we verantwoordelijk kunnen houden voor de tekst.
Ja.
Wat je dus bij AI niet hebt.
Mm-hmm.
Dus stel nou dat Ellen een koe van een fout heeft in haar stuk, een inhoudelijke fout. Als zij de auteur is, kunnen we haar daarvoor verantwoordelijk houden. Kunnen we zeggen van, mooi geschreven die tekst, maar inhoudelijk valt er wel wat aan te verbeteren. Je krijgt niet een 10, maar een 7 of zoiets.
Wow, dan is het wel een hele grote fout.
Ja, nou ja, het is maar een voorbeeld, hè.
Ja.
En zij kan dan niet aankomen, ja, maar eigenlijk heeft ChatGPT dit geschreven. Dus het is ook de fout van ChatGPT. Want ja, je kan ChatGPT niet verantwoordelijk houden. Want ChatGPT heeft geen bedoelingen, redenen enzovoort. Dus we kunnen ChatGPT niet het cijfer geven.
Nee, en je kan als Ellen ook niet zeggen, ik laat het schrijven door iemand anders. Als er iets mis mee is, dan is het de schuld van die ander, want die heeft het geschreven. Maar als het goed is, dan krijg ik het cijfer ervoor.
Ja.
Zo werkt het natuurlijk ook niet.
Zo werkt het ook niet. Nee, uiteraard niet. Dus, dan, wat moet je dan doen eigenlijk?
Ja, nou ja, dan, dat is wel een interessante vraag.
Ja. Ja, want je kan zeggen van, ChatGPT kunnen we niet verantwoordelijk houden, dus onze beoordeling trekken we in.
Mm-hmm.
We vinden het stuk niet leerzaam en bla bla bla, want er is geen echte auteur. Dat is dus het conservatieve perspectief.
Ja.
ChatGPT heeft niet de mentale staten, zoals doelen en redeneringen en verwachtingen, om auteur te kunnen zijn. Dat is de conservatieve positie. En dus conservatief niet op een politieke manier. Maar dus anderen zouden kunnen zeggen, niet zo snel. Want met de komst van ChatGPT en dat soort systemen moeten we anders gaan denken over wat we onder een auteur verstaan. Misschien kun je wel zeggen dat ChatGPT echt de bedoeling had die tekst te genereren.
Hmm.
En dat is het liberale perspectief.
Ja, dus je houdt dezelfde definitie van wat het is om een auteur te zijn. Maar een aantal van die kenmerken waarvan je bij de conservatieve positie zegt, die kenmerken heeft ChatGPT niet. Bij de liberale positie zeg je, ja, misschien heeft hij dat toch wel. En als hij dat wel heeft, dan kan ChatGPT gezien worden als een auteur.
Ja, je ziet natuurlijk wel wat parallellen nu met een politieke discussie, bedenk ik. Maar goed, dat is...
Die is er volgens mij altijd. Je kan het altijd politiek maken.
Maar die zullen we even buiten beschouwing laten. Nou ja, dan heb je het gematigde perspectief, want er is natuurlijk altijd nog een derde positie.
Die zit er lekker tussenin, zeker?
Ja, en die zegt, beide groepen hebben ongelijk. Want de conservatieven hebben ongelijk om ChatGPT het auteurschap te ontzeggen. En de liberalen hebben ongelijk om ChatGPT bedoelingen enzovoort toe te schrijven. De gematigde positie zegt, je kunt namelijk auteur zijn zonder bedoelingen te hebben en zo. Dus die veranderen ook wel de definitie van auteur eigenlijk.
Ja, dat moet wel, want anders kun je die twee visies niet met elkaar verenigen.
Nee. En er is dan wel een soort filosofische reden om dat te doen. En dat is dan de intentional stance. Dat je doelen toekent aan dingen op een hoger abstractieniveau. Omdat dat helpt bepaalde zaken te verklaren. En je ziet intentional stance in bijgeloof, religie enzovoort. Ik heb het er ook over in het boek. Drang naar samenhang.
Dat je ervan uitgaat dat alles, of dat dingen met een reden gebeuren.
Ja, dat dingen met een reden gebeuren. En dat het afhangt van het abstractieniveau waarmee je kijkt naar een bepaald probleem of een bepaalde situatie.
Hmm.
Nou ja, Daniel Dennett, bekende filosoof. En nu klinkt het allemaal heel erg filosofisch en abstract waar we het over hebben.
Ja, dat vond ik ook wel, moet ik zeggen, toen ik dat artikel las. Ik ben ook niet zo gewend om dit soort artikelen te lezen. Ook al hadden we een aantal weken geleden ook een filosofisch artikel over of het nu zo erg is dat de mensheid uitsterft.
Ja.
Dus ik vind het wel heel leuk, maar ik vind het ook best wel lastig.
Ja, dat is het misschien wel. Ik ben het wel iets meer gewend als student van de tijd al dat ik student was, omdat ik er wel altijd in geïnteresseerd ben geweest. Maar ik ben geen filosoof. En als je mij nu vraagt van, kun je deze discussie verbinden met Plato of met kant.
Nou, dat wou ik net vragen.
Dan kan ik dat niet, maar ChatGPT waarschijnlijk wel, maar ik dus niet. Maar dit artikel vind ik dan vrij goed te begrijpen. En hoewel het dus heel filosofisch is, heeft het natuurlijk wel praktische implicaties.
Mm-hmm.
Het geeft als het ware een soort filosofische motivatie voor bepaalde beslissingen die je in de praktijk kunt nemen met betrekking tot het gebruik van ChatGPT.
Ja.
En bijvoorbeeld wie moet je verantwoordelijk houden als een student of een wetenschapper of een journalist of een romanschrijver ChatGPT heeft gebruikt.
Ja.
En de auteurs die denken dat dus het conservatieve perspectief het juiste is.
Mm-hmm.
En zoals ik al zei, denk ik dat ook.
Ja, en ik dus ook.
Maar goed. Maar wat je dan te doen staat, is dat perspectief verdedigen tegen het liberale en het gematigde perspectief. Maar voor je dat kan doen, moet je eerst wat begrippen gaan uitleggen. Namelijk, wat is ChatGPT, wat is schrijven en wat is auteurschap?
Mm-hmm.
En we hebben het natuurlijk wel eerder gehad over ChatGPT, maar dat is al een jaar geleden, zoals jij zei. Dus het is misschien goed om er nog wat meer over te zeggen.
Ja, al vind ik het wel knap als je helemaal hier bent aangekomen met luisteren naar de podcast en je hebt totaal geen idee wat ChatGPT is.
Dat zijn de luisteraars die zitten te wachten op onze onbegrip van de week.
Oeh, die zit er al heel lang niet meer in.
Nee, af en toe. Ik had er laatst nog één over mijn GoPro. Maar goed.
Oh ja.
Ja. Dus nee. Maar goed, wat is nu ChatGPT? Nou, het is dus een artificial intelligence systeem dat grote hoeveelheden tekst als input heeft gekregen.
Mm-hmm.
Miljarden, blijkbaar. En daar heeft het van alles over geleerd. Wat het geleerd heeft is welke woorden met welke andere woorden samenkomen. En op die manier kan het voorspellen wat het volgende woord in een zin moet zijn. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van hij groef het gat in de tuin met de, dan komt ChatGPT 100% zeker met schep.
Hmm.
En niet met pizza of zoiets. En dat is trouwens een voorbeeld uit een psycholinguïstisch experiment.
Maar dat zeg ik, heb wel eens een pizza gehad die zo hard was, daar had je best een gat mee kunnen graven in de tuin.
Nou, dat is inderdaad waar, maar het is nog steeds niet zo handig als een schep.
Nee.
Nou, ChatGPT kan dat dus. En dat proces kan zich dan herhalen. Dus als ChatGPT dan een zin heeft geschreven, kan het denken, oké, op basis van wat ik nu heb gegenereerd, wat zou dan het eerstvolgende woord moeten zijn? Dus het eerste woord in de tweede zin.
Ja.
En zo verder, en zo verder, en zo verder. Zo kan het dus teksten schrijven.
Mm-hmm.
Op een manier die een mens zou kunnen schrijven die miljarden teksten op het internet heeft gelezen. Maar die persoon, die wil echt iets zeggen. Die heeft een bepaald doel met wat hij schrijft. En denkt bij elke zin, nou ja, ik zal niet zeggen dat iedereen wiens scriptie ik heb beoordeeld blijkbaar dat soort dingen dacht, maar past die zin bij de vorige zin? Slaat het wel ergens op wat ik nu zeg? Enzovoort.
Ja, en als mens heb je meer dat je het grotere geheel ziet. Hè? Je hebt bepaalde ideeën en je hebt inderdaad een boodschap die je wil overbrengen. Mm-hmm. En die moet je opbreken in zinnen. Terwijl bij ChatGPT zit er helemaal geen grotere gedachte achter. Het is meer gewoon welk woord volgt logisch na dit woord.
Ja,
en zo brei je zinnen aan elkaar. Of woorden aan elkaar tot zinnen en verhalen.
Ja, maar op die manier krijg je dus wel samenhangende teksten. Je krijgt ook teksten waar een grotere boodschap uit af te leiden.
Ja, maar de boodschap was niet de intentie.
Nee, dat klopt.
Want er was geen intentie.
Nee, dat is dus zeg maar het cruciale punt. Dus het bootst eigenlijk menselijk schrijven na op een manier die niet menselijk is,
mm-hmm.
maar er wel overtuigend uitziet.
Ja, kennelijk wel.
Nou ja, nu begint ChatGPT natuurlijk niet uit zichzelf zomaar te schrijven. Als gebruiker geef je ChatGPT een prompt. Ja, je stelt een vraag, zoiets van schrijf een stukje over het zonnestelsel.
Mm-hmm.
En dan doet ChatGPT dat. En dan kun je zeggen van schrijf een stukje over het zonnestelsel dat begrijpelijk is voor kinderen van 6. Dat kan ChatGPT ook. Of dat uitdagend is voor universiteitsstudenten in de theoretische natuurkunde of wat dan ook, astronomie. Om maar twee begrippen te noemen, waar ik verder niet al te veel van weet. Maar ze klinken natuurkundig, dus dat is alvast meegenomen. Maar dat is wat je doet. Je geeft hem een zin en ChatGPT gaat op basis daarvan aan het werk.
Mm-hmm.
Dus ChatGPT ziet, oh, dat is een vraag, dus ik moet komen met een antwoord. Zonnestelsel, allerlei dingen die te maken hebben met het zonnestelsel. Woorden die na elkaar kunnen, op elkaar kunnen volgen. Dus zo krijg je ook grammaticale zinnen. Ja, na de krijg je niet het bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Komt nooit voor in teksten, dus ChatGPT genereert dat ook niet.
Maar dat betekent dus dat de gebruiker wel een intentie heeft,
ja,
maar ChatGPT zelf niet.
Ja.
Maar omdat de gebruiker dat wel heeft en dat wordt gebruikt als input,
ja,
lijkt het net alsof ChatGPT, ja, zelf wel een bepaalde intentie heeft.
Ja. Nou ja, en ik heb dus ChatGPT of mijn studenten dat laten gebruiken om te programmeren bijvoorbeeld. Maar dan moesten ze dus inderdaad laten zien welke commando's zij gegeven hadden aan ChatGPT. En ik heb een lezing bijgewoond online van een collega uit Delft. En die, Derek Lomas heet hij geloof ik. En die zei van, op basis van zijn onderzoek dan, dat de kunst is om de juiste prompts te genereren. En dat zag ik ook inderdaad met het programmeren. Als je te algemene vragen stelt, krijg je niet werkende code.
Mm-hmm.
Werkende code te krijgen, moet je hele specifieke vragen stellen. Moet je eigenlijk al een beetje kunnen programmeren om dat goed te kunnen. En dat geldt dus denk ik ook om goede inhoud te produceren. Dus dit is even, staat even los van misschien dit hele, deze hele conversatie, maar de vaardigheid om goede prompts te geven, dat is waarschijnlijk waar we in de toekomst meer naar zullen kijken.
Het is het nieuwe schrijven.
Ja, en ik denk dus dat je dan gaat zien dat de mensen die daar goed in zijn, dat zijn ook de mensen die goed kunnen schrijven. Dus ik denk eigenlijk dat het niet zo is dat de minder goede
schrijvers,
ja, schrijvers het meeste voordeel gaan hebben van ChatGPT, maar eerder de goede schrijvers.
Mm.
Die kunnen goede prompts ook geven. Oké, maar we hebben nu de hele tijd over schrijvers. Dus wat zijn schrijvers? Wat is schrijven?
Hmm.
Nou, dat is wel een interessante vraag. Want ja, we hadden het er al over. Je denkt dan aan iemand die een bedoeling heeft en weet wat hij doet als hij schrijft.
Ja.
En er zijn er wel tegenvoorbeelden van. Soms schrijven mensen als ze in trance zijn of als ze onder hypnose zijn.
Ja, het moest een bewuste actie, ja, zijn. Je moet inderdaad weten waar je over schrijft. Je moet een bepaald communicatief doel hebben. Dus een, ja, boodschappenbriefje maken voor jezelf was volgens mij werd dan strikt genomen niet gezien als,
nee,
schrijven.
Nee.
Tenminste, niet als normaal schrijven. Het werd wel gezien als schrijven, maar,
mm-hmm,
zij proberen een definitie te geven van normaal schrijven. Dus wat is de meest voorkomende vorm van schrijven? Aan welke, ja, kenmerken voldoet dat?
Ja, dat klopt.
En dan is een publiek dus belangrijk.
Ja, een publiek is belangrijk en je schrijft met een bedoeling. En je schrijft niet met de bedoeling om zomaar wat te schrijven, maar over een specifiek onderwerp.
En daar heb je ook kennis over, dat is ook belangrijk.
Ja, dat doe je dus met lezers in gedachten. En dat kan bijvoorbeeld zijn alleen jouw docent Nederlands op de middelbare school. Of je hartsvriendin of alle lezers.
Wat zou je daaraan schrijven?
Weet ik veel. Maar of alle lezers van jouw bestseller roman, hè? Zoiets. Of alle lezers van jouw column in de Telegraaf. Nou, gebeurt normaal schrijven ook altijd met een extern doel. Hè? Dus je schrijft niet alleen een tekst, maar je wil er ook wat mee bereiken. Bijvoorbeeld een goed cijfer halen, of iemand van jouw mening overtuigen, of een esthetische ervaring geven, mm-hmm, vermaken, of informeren. Nou ja, dat is dus een ander aspect van normaal schrijven. En dan is nog het laatste aspect dat normaal schrijven betekent, en daar hadden we het al over, dat de schrijver verantwoordelijk is voor het geschrevene.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een stenograaf is niet verantwoordelijk voor het geschrevene, een monnik ook niet. Ja, misschien wel voor hoe het gekopieerd is, hè, want monniken kopieerden teksten,
ja,
met de hand, maar niet voor de inhoud van de tekst. In die zin is dus een stenograaf of een monnik geen normale schrijver. Dus we hebben het nu gehad over wat is ChatGPT,
mm-hmm,
en wat is normaal schrijven. En het derde punt wat de auteurs noemden was, wat is auteurschap? En dat moeten we beter onder ogen krijgen.
Ja, ik weet dat dat met wetenschappelijke publicaties ook nog altijd wel een beetje een discussie is. Van wat,
ja,
moet je nu doen? Wat moet je bijdragen aan een onderzoek om auteur te kunnen zijn op een paper? Dus,
ja,
iemand met wie jij spart over een onderzoeksidee bijvoorbeeld, is dat voldoende om auteur te zijn? Of iemand die niet heeft meegedacht over het idee, maar wel heeft geholpen met de analyses bijvoorbeeld.
Ja.
Dus wanneer verdien je auteurschap? En,
ja,
dan heb je natuurlijk ook altijd nog de volgorde van de auteurs, waar altijd over gesteggeld wordt.
Ja, dat is waar. Dat moet je eigenlijk allemaal van tevoren dan afspreken. Maar in mijn ervaring is het zo. Tenminste, zo heb ik het altijd gedaan. Als ik eerst auteur ben, heb ik het meeste bedacht en het meeste geschreven.
Mm-hmm.
Er zijn een paar gevallen waarin ik niet de eerste auteur was en toch het meeste heb geschreven. En er zijn gevallen waar ik, weet ik veel, de vijfde auteur was of zo en bijna niks heb geschreven, maar wel heb meegedacht. En in ons huidige systeem dat we hanteren binnen de wetenschap, definieer je de verschillende rollen van de verschillende personen. Dus deze persoon heeft het experiment bedacht, deze heeft de data geanalyseerd enzovoort.
Ik vind dat wel echt super fijn, want je hebt gewoon een heel lijstje van taken die horen bij het doen van onderzoek en het schrijven van een manuscript.
Ja.
En je kunt gewoon voor elk onderdeel aangeven wie wat heeft gedaan. En daarmee is ook, we hadden het net over verantwoordelijkheid, hè, voor wat je schrijft. Daarmee is ook heel duidelijk wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.
Ja, want het is natuurlijk zo. Kijk, iemand kan heel goed zijn in statistiek en een bepaalde analyse doen die de andere auteurs eigenlijk niet begrijpen.
Ja, dat dus heb dan, ik wel eens gehad. Niet dat ik dan die analyses deed, hè, maar dat ik het dus niet begreep.
Ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat, laten we zeggen, in de deeltjesfysica, om weer even bij de natuurkunde te blijven. Ja, dan heb je iemand die heel veel weet van de deeltjesversneller of van, weet ik veel, een aspect daarvan. En iemand die metingen doet, iemand die weet van de theorie. Waarschijnlijk is dat gewoon een enorm team van honderden mensen die allemaal hun eigen specialiteit hebben, specialisme hebben.
Ja.
En dan kun je natuurlijk niet iedereen verantwoordelijk houden voor alles wat er geschreven is.
Nee.
Dat is duidelijk. Maar goed, dan is het dus gedefinieerd. En dat zie je. Je kan natuurlijk, je zou dat met ChatGPT ook kunnen doen. Van, ik heb het bedacht, maar ChatGPT heeft het opgeschreven. Maar goed, dan kan ChatGPT nog steeds niet verantwoordelijk worden gehouden voor het geschrevene.
Mm-hmm.
Onder deze definitie van wat het is om normaal te schrijven.
En je hebt het ook niet echt bedacht. Je hebt de prompt bedacht.
Ja.
Waar ChatGPT mee aan de haal is gegaan.
Ja.
Maar de hele inhoud heb jij dan zelf niet bedacht.
Nee. Maar we hadden het nu een beetje over onze eigen ervaringen. En als je zo kijkt van wat is dan normaal schrijven? Ja, je kan natuurlijk alles zelf doen. En je schrijft van het eerste tot het laatste woord alles zelf. Het kan zo zijn dat jij alles hebt gedaan, maar een eerste versie hebt gemaakt, maar dat een co-auteur die veel beter kan schrijven er een samenhangende tekst van heeft gemaakt. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld iemand op het secretariaat hebt. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar mijn promotor had nog zijn eigen secretaresse. En dan dicteerde hij iets en zij typte dat in.
Mm-hmm.
Maar dan was hij dus verantwoordelijk voor de tekst, zij niet. Dus hoewel hij niet de tekst had geschreven, was hij er wel verantwoordelijk voor.
Mm-hmm.
En dan kun je zeggen, met dicteren is het eigenlijk ook zo van, hij had dan alle woorden gezegd die dan uitgetypt werden. Maar het kan ook zo zijn dat een CEO van een bedrijf gewoon zegt van tegen iemand op het secretariaat van, zeg dat de vergadering is afgelast.
Ja, en dan dus niet de letterlijke input geeft. En dan moet er nog een vertaalslag gemaakt worden.
Ja.
En dan is de opdrachtgever nog steeds verantwoordelijk.
Ja, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk en niet degene op het secretariaat. En nou ja, bijvoorbeeld stel, en dat vind ik eigenlijk het mooiste voorbeeld uit het artikel, een wenskaart. Dus bijvoorbeeld zoiets als hartelijk gefeliciteerd met je 40ste verjaardag, ouwe rakker. Dat stuur je dan.
Geen commentaar.
Dat stuur je dan.
Dat stond niet zo in het artikel.
Nee. Dat is poetic license. Maar dat staat dan al op die kaart voorgedrukt.
Mm-hmm.
Maar dan zeg je groetjes Piet. En dan ben je als Piet.
Ik meestal niet.
Nee, ik ook niet. Maar dan ben jij dus verantwoordelijk voor dat bericht. Als het nu blijkt dat die oude rakker eigenlijk 39 is geworden, dan is het dus jouw schuld en niet de schuld van degene die de kaart heeft geschreven.
Ja.
Jij adopteert als het ware die tekst.
Ja.
Net zoals de CEO de tekst adopteert die geproduceerd is door de persoon op het secretariaat.
En wat hebben we hier dan eigenlijk aan om dat zo te bekijken?
Nou, op basis daarvan kun je dus dan verantwoordelijkheid toekennen aan iemand voor het bestaan en de inhoud van een tekst. En je kunt een indruk ontwikkelen over een auteur en in diens oeuvre. Laten we zeggen Willem Frederik Hermans of Salman Rushdie. meerdere boeken geschreven. Is een goede schrijver, verschillende thematiek, wat dan niet. En je kunt de auteur ook op een bepaalde manier belonen. Dus bijvoorbeeld Ellen met een 10 of Salman Rushdie met de Nobelprijs. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij die gewonnen heeft, maar zoiets.
Ja.
En we kunnen ook bepalen hoe serieus we de tekst moeten nemen. Dus als Joe Biden ineens de oorlog verklaart aan China, dan nemen we dat serieus omdat hij de president van de Verenigde Staten is. Als Michael Jordan, de oud-basketballer, het doet, dan nemen we dat niet zo serieus, want die heeft helemaal de macht niet.
Nee, precies. Ja. Dus het plaatst alles eigenlijk in perspectief.
Ja.
In een context waarin we beter kunnen begrijpen wie dan verantwoordelijk is voor welke output.
Ja, ik zit te bedenken, het geeft wel te denken dat ik, als ik met een voorbeeld van een Amerikaanse sportman kom, dat ik dan met iemand kom uit de jaren 90, maar van de vorige eeuw.
Ja, maar goed, het is maar goed dat ik jou niet live een verjaardagskaartje stuur tijdens de podcast.
Nee, inderdaad. Even serieus, de auteurs passen nu deze definities dus toe op ChatGPT. En dat deel van het artikel is tamelijk filosofisch, maar dat kunnen we kort samenvatten door te zeggen van zij concluderen de conservatieve positie is correct. ChatGPT kan geen auteur zijn omdat het niet normaal schrijft. Hmm. En we weten hoe ChatGPT schrijft, voorspelt woorden. Dus kunnen we ChatGPT niet verantwoordelijk houden voor de teksten die het genereert. En dan zou je kunnen zeggen, ja, misschien kun je dan de makers van ChatGPT, OpenAI, misschien kun je die verantwoordelijk houden. Maar dat is natuurlijk ook vergezocht, want die hebben niet deze prompts. Dat is net zoiets als dat je de makers van Opel verantwoordelijk houdt voor als er een keer een aanrijding is veroorzaakt door een Opel. Tenzij het natuurlijk een technisch mankement is.
Nou ja, die makers van ChatGPT zitten ook niet op al die cijfers te wachten natuurlijk.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus nee, dat zal
zeker
niet zo zijn.
Weer een 10. Wel best lekker.
Ja. Maar dan is dus wel de vraag van, wat hebben we hier nu aan voor het onderwijs? Hè? Want ik zit in zo'n commissie die dan moet bekijken van, wat doen we ermee in het onderwijs? En ik zit ook in een commissie die moet bekijken van, wat doen we ermee in het onderzoek?
Ja, nou als de uitgangspositie is dat je het niet kunt tegenhouden, dus dat mensen het sowieso gaan gebruiken.
Ja.
En als de conservatieve positie klopt, dus je kunt ChatGPT niet zien als auteur en niet verantwoordelijk houden voor wat er geschreven wordt, maar mensen kunnen het wel inleveren als zodanig, dan is de vraag, kun je dan zeggen als jij zoiets inlevert dat jij de auteur bent en dat jij verantwoordelijk bent?
Nou,
want ergens moet die verantwoordelijkheid natuurlijk heen gaan.
Ja, dat is dan eigenlijk dus de oplossing. Dat je gewoon zegt, als jij dus ChatGPT een tekst laat genereren, dan adopteer jij die en dat maakt jou de auteur. Maar dat betekent ook dat we jou verantwoordelijk kunnen houden voor allerlei fouten.
Ja.
Maar dat betekent ook dat we jou dan kunnen bevragen. Dus als je dan bijvoorbeeld denkt aan studenten die een werkstuk inleveren, als zij ChatGPT hebben gebruikt, dan zou je ze dus eigenlijk een mondeling tentamen moeten afnemen en dan vragen moeten stellen over hun werkstuk. En dan beoordeel je hoe goed ze die vragen beantwoorden.
Ja.
En niet hoe goed het werkstuk is.
Nee, want je moet dus nog altijd wel begrijpen wat je inlevert.
Ja, dat is het.
En anders wordt het een soort black box.
Ja, je test dan met die vragen het begrip.
Ja.
En dat moet je mondeling doen waarschijnlijk omdat, anders kunnen ze weer ChatGPT gebruiken om de vragen te beantwoorden.
Ja, precies.
Of je moet ze in een ruimte testen waar ze geen toegang hebben tot het internet.
Ja.
Wat wij bij onze universiteit, op onze universiteit hebben jullie waarschijnlijk ook.
Bij ons weet ik niet, maar in Utrecht hadden ze dat wel. Want dan konden studenten online meer multiple choice tentamens maken bijvoorbeeld. En dat was inderdaad in een ruimte. Dan kregen ze een laptop van de universiteit. En dan hadden ze geen toegang tot het internet.
Nee, dat is dan cruciaal. Dat zijn dingen die zouden kunnen gebeuren. En ik denk dat eigenlijk wel een bemoedigende ontwikkeling is. Want je kan dan zeggen, ja, veel mensen hebben problemen. Ik vind zelf schrijven het leukste van wetenschappers zijn zo ongeveer. Nou ja, en bedenken van dingen. Maar dan is het eigenlijk, denk ik, voor veel mensen wel bevrijdend. Stel je voor dat ze wel goede ideeën hebben, maar ze niet zo goed op papier kunnen zetten.
Mm-hmm.
Ook als je denkt aan mensen die in landen wonen waar Engels niet zo gebruikelijk is. In China bijvoorbeeld. Daar is Engels toch altijd wel een horde.
Mm-hmm.
Dus mijn voorspelling is eigenlijk dat we overspoeld gaan worden met papers uit China bijvoorbeeld. Kijk, in India wonen ook veel mensen, maar daar is Engels veel gebruikelijker. Dus ik verwacht dat dat heel erg zal toenemen, de output vanuit China. En dat, dat dan ook meer artikelen geaccepteerd zullen worden die nu geweigerd worden, misschien omdat ze niet zo goed geschreven zijn.
Ja, ik heb nog wel even een vraag daarover. Want als je zelf het dus niet zo goed kan schrijven, als de taal een barrière is, kun je dan ChatGPT, als je zegt, ik laat ChatGPT het schrijven en dan adopteer ik dat als mijn eigen tekst, kun je dat dan wel goed controleren?
Wie kan het dan controleren?
Nou, als degene die die tekst adopteert.
Ja.
Als zeg maar de taal een probleem is en ChatGPT die spuugt een fantastische tekst uit. Als jij het adopteert en jij bent daar verantwoordelijk voor en je moet dat kunnen toelichten, moet je het dus ook kunnen begrijpen.
Ja, maar goed, dan gaat het om natuurlijk niet dat je zegt van hier is een half pakken Chinese tekst, maak er een goed Engelstalig artikel van. Dan zullen die auteurs gewoon hun best doen om al goed Engels te schrijven. En dan halen ze door ChatGPT om de stijl en grammatica en zo.
Ja, meer zo'n soort uitgebreide, hoe heet het ook alweer, grammatica controle.
Ja, een spellchecker.
Spellchecker,
en zo.
Ja, dat was het.
En daarvoor, de persoon uit Leiden, uit Delft waar ik het over had, die zei, jij gebruikt ChatGPT zelf om reviews van wetenschappelijke artikelen te schrijven. Hij schrijft ze niet met ChatGPT, maar hij laat ChatGPT het artikel samenvatten, zodat hij naar de belangrijkste punten kan kijken. En dat helpt hem dan om zijn review dan wel zelf te schrijven. Dus dan is het meer een soort hulpmiddel. En ik denk dat het zo gezien gaat worden. En ja, in het onderwijs is denk ik het probleem dat je kunt wel zeggen, je mag het niet gebruiken, maar dan moet je dus A, kunnen voorkomen dat ze het gaan gebruiken. Mm. Of B, kunnen bewijzen dat ze het gebruikt hebben.
Ja.
En ik denk dat mensen die in examencommissies zitten, die dus te maken hebben met allerlei juridische zaken, dat die daar dan een probleem zullen hebben van bewijs dan maar eens dat iemand ChatGPT heeft gebruikt.
Ja, dat is waar.
Dus dus ik vind dat met artikelen zoals dit, en er zijn er meer en er zullen er veel meer komen, dat we dan wel deze nieuwe ontwikkeling kunnen inkaderen en kunnen gebruiken in het onderwijs in plaats van het proberen tegen te houden wat toch niet lukt.